U bent onderzoeker, postdoc neem ik aan.
Nee, ik ben deeltijdsdocent.
Al docenten, sorry. Sociologie, politieke sociologie.
Ik ben politieke wetenschapper.
Ja. Ja, ik pak het hem. Dus het is hier een beetje hectisch vandaag in de studio. Jullie hebben toch wel merkwaardig en uniek in de Belgische politieke geschiedenis iets gedaan op verzoek van de SPA, een bevraging, een grote enquête, een grootscheepse enquête, tussen zeg maar de leden van de partij, de mandatarissen, zeg maar topkader van de partij, en dat min of meer gekoppeld of gerelateerd aan hoe de Vlaamse kiesbasis er eigenlijk...
Ja, wat we eigenlijk gedaan hebben is, we hebben ongeveer 1000 leden bevraagd op een basis van een toevalsteekproef. Dus die 1000 zijn een perfecte weerspiegeling van de totale ledenpopulatie. En dat hebben we eigenlijk hetzelfde gedaan bij de mandatarissen. We hebben eigenlijk alle mandatarissen uitgeschreven. De SPA heeft er ongeveer 1600 als je... parlementsleden, provincieraadsleden, gemeenteraadsleden, districtsraadleden, OCMW-raadsleden en voorzitters bijvoorbeeld van lokale afdelingen die geen ander mandaat hebben. Die hebben we eigenlijk allemaal bevraagd. En daar is een hele grote respons op gekomen. Daar hebben we ook iets van 1000 aan meegewerkt. En dan hebben we dat gekoppeld aan het postelectoraal onderzoek van de KU Leuven. Waarbij, dat is een onderzoek dat na elke verkiezing wordt georganiseerd. Ook een toevalsteekproef van ongeveer 1000 Vlamingen. Waardoor dat we eigenlijk perfect konden vergelijken hoe kiezers van SPA in 2007, ex-kiezers van SPA, dus mensen die in 2007 niet voor SPA hadden gestemd, en niet-SPA-kiezers, mensen die nog nooit voor SPA hebben gestemd, hebben kunnen koppelen aan het profiel van mandatarissen en leden. Dus in die zin is het wel... denk ik, vrij uniek onderzoek geweest, omdat we heel veel verschillende groepen met elkaar hebben kunnen vergelijken. Laatst had ik wel op de boekvoorstelling zelf, waren er ook Nederlanders, en die vertelden achteraf dat ze bij hun weten nergens anders in Europa zo'n uitgebreid onderzoek is gebeurd, waarbij dat je eigenlijk toch... Het unieke eraan is ook dat we de bevraging in 2008 gedaan hebben en dat het postelectoraal onderzoek in 2007 is uitgevoerd. Met andere woorden, die gegevens die we verzameld hebben, zijn ook liggen in de tijdspannen heel dicht bij elkaar.
Nu, dus jullie hebben daar een heleboel conclusies. We gaan niet ze allemaal behandelen, is het vanmorgen hier nog. Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik het boek maar voor een stukje bekeken heb.
Ja, het is vrij wetenschappelijk.
Ja, en het is allemaal, het ziet eruit als een derde bachelor statistiekcursus. Daar doe ik het mij aan denken.
Misschien een master.
Aan de master al, hè. Dat ziet er zo wat uit. Laten we beginnen met de sociologische samenstelling van de leden. We hebben ze vandaag een beetje zien. Passeren. Ja. Wat er mij uitsprong is, het is een oude mannenpartij.
Ja, wat je ziet is dat, ik denk dat dat niet uniek is voor SPA. Politieke partijen zijn in het algemeen, de leden van politieke partijen zijn in het algemeen nogal oud. En het is heel spijtig dat we het in het boek niet hebben kunnen integreren. Maar 2 dagen na dat het boek gepubliceerd of voorgesteld was, kreeg ik een rapport binnen van iemand van de ULB die onderzoek had gedaan bij de VLD en CD&V. En dan zie je dat de gemiddelde leeftijd ook rond de 58, 57 jaar schommelt. Dus eigenlijk kan je verder gaan. Je kan eigenlijk bijna concluderen dat voor de traditionele partijen, dus VLD, CD&V en SPA, ja, dat het de ledenpopulatie over het algemeen vrij oud is.
En dan ga ik meteen naar de mandatarissen, zoals jullie dat noemen, zeg maar de kaderleden van de partij.
Ja, mandatarissen, dus alle mogelijke mandatarissen. Dus niet alleen top, maar ja, eigenlijk gewoon het topkader en middenkader.
Ik heb daar altijd dus perceptie bij dat vervrouwelijkt is, hoog opgeleid.
Ja, maar wat je wel vaststelt is dat uw mandataris inderdaad hoog opgeleid zijn. Dus in tegenstelling tot de leden...
Professorenpartij, zoals ik sommige mensen net
zeg. Ja, ik zou het zeggen, een universitaire partij. Niet alle universitairen zijn professoren.
Of deeltijdsdocenten.
Dus, ja, ik denk, het is vooral een het zijn vooral universitairen. Het zijn hooggeschoolde, hoogopgeleide mensen. Bij de leden zie je een groot deel, een derde bijna, de helft, die laag opgeleid zijn. Maar dat valt eigenlijk samen met de leeftijd, omdat nogal wat oudere mensen in de partij... De traditionele arbeiders. Dus de arbeiders, die zijn nog aanwezig binnen SPA, maar het zijn vooral oude arbeiders. Ja. Dus of mensen die gepensioneerd zijn. Om het tweede gedeelte van uw vraag te beantwoorden over vrouwen, wat dat je ziet, is dat... bij de jongere generaties tot 35 eigenlijk zie je dat ongeveer gelijk lopen.
Ah, ja.
Dus het aantal vrouwen en mannen bij de mandatarissen. Bij de jongste categorie, zelfs onder de 25, zijn er meer vrouwen dan mannen. Mm-hmm. Nadien trekt dat terug scheef, dan zie je eigenlijk dat de mannen terug in de meerderheid geraken, rond de 60-70%. Dus ja, we denken dat misschien wel eens een gendereffect zou kunnen zijn. Ja, de leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen, gezinnen stichten. En we weten uit ander onderzoek dat vrouwen toch nog altijd vaak in... Ik zal mij voorzichtig uitdrukken, voor een bepaald rollenpatroon kiezen of worden gedwongen. En dat zie je misschien ook in politieke partijen, dus dat vrouwen op die leeftijd eigenlijk misschien er gemakkelijker de brui aan geven. Iedereen weet dat, of dat nu efficiënt is of niet, we kunnen daar grote vraagtekens bij stellen, maar dat politiek vaak bedreven wordt in de zware avonduren.
Ja, toch
dus dat niet altijd gezinsvriendelijke contexten zijn. Dus ja, maar dat weten we, dat zijn hypothesen of theorieën die we er eigenlijk uit zouden kunnen afleiden. Maar dat hebben we niet expliciet bevraagd, waarom mensen afhaken bijvoorbeeld, dat hebben we niet kunnen vaststellen.
We zien net in de alledaagse politiek op televisie, Alexander De Croo, zoon van Vrij van den Bossche, dochter van. Hoe zit dat met het aandeel van zeg maar, de stamboeksocialisten nog in de partij?
Ja,
dan kom ik meteen op ontzuiling enzovoort.
Ik zie dat je ziet dat bij SPA ook, hè. Allee, als je kijkt, het is niet alleen Vrij van den Bossche. Ik denk dat Vrij van den Bossche haar vader in menig opzicht is overstegen qua stemmenaantal en populariteit. Maar je ziet het toch ook, je hebt verschillende, ik ga ze nu niet bij naam noemen, want ze zouden mij kwalijk kunnen nemen.
Ja.
Maar de achternamen, het zijn vrij bekende achternamen. En je ziet ook wel dat er wat kritiek op is in de partij, dat er is een belangrijke minderheid, ongeveer een derde van de leden, die zegt dat dat toch niet zo plezierig is, dat die zonen en dochters... zonen en dochters zijn vaak nog vaders die in de politiek zitten, het voortouw nemen in de partij. Wat dat je wel ziet is dat, en het is een beetje merkwaardig, je ziet toch dat SPA recruteert uit de traditionele vijver. Dus men is, alhoewel dat men die openheid predikt, zie je dat toch niet in die leden, in het profiel van de leden. Dus je ziet bij de jongere leden bijvoorbeeld tussen de min 25-jarigen, wat dat ook natuurlijk, ik kom daar zelfs op terug, zou kunnen verklaard worden door ook een aantal sociologische factoren. Maar je ziet dat onder de 25 jaar, 60% van die leden, dus onder de 25 jaar, heeft een ouder, minstens één ouder, die al lid was van SPA. Dus je ziet dat toch wel dat is een mooie introductie als uw ouders eigenlijk toch al actief zijn binnen die
maar
beweging.
Maar mensen die oorspronkelijk sociologisch uit de christelijke zuil komen... Bijvoorbeeld Kathleen van Brim komt eigenlijk uit. Om een naam. Ik mag dat doen, ik ben een journalist. Bijvoorbeeld, dus er zijn er nog waarschijnlijk anderen die eigenlijk...
Ja, Patrick Janssen
ook.
Ook
eigenlijk het sociologisch met mijn, zeg maar, christelijke middenveld zou kunnen omschrijven. Ja. Die bijvoorbeeld ook naar katholieke scholen zijn geweest en katholieke universiteiten hebben gestudeerd en zo. Wat is het aandeel daarvan?
Ja, een van de merkwaardige vaststellingen die we hadden, is dat... die we gezien hebben, is dat er... Dat er toch bij de leden ongeveer 40% zichzelf christelijk en katholiek
noemt.
Dus je ziet dat er toch wel... we weten niet hoe dat komt. Allee, die opening, je ziet dat het is een heel raar populatie ook. Die zijn een beetje anders dan de traditionele socialisten in profiel, in attitudes. Verschillen die toch wel van de vrijzinnigen. Dus ja, bij uw leden is dat toch wel een niet onbelangrijke populatie. Dus van mensen die zichzelf christelijk of katholiek noemen. Ik vind misschien moeten we de vraag na heel de schandalen in de kerk opnieuw stellen. Misschien is het data-percentage een beetje. Maar het was toch een merkwaardige vaststelling. Want als je wel kijkt naar activiteitsgraad van de leden, dus naar mensen die actief zijn, die gaan flyeren, die gaan bussen, die affiches omhoog hangen. Wat je dan wel ziet, is dat die proberen andere mensen te overtuigen om voor SPA te stemmen, of andere mensen te overtuigen om lid te worden, of anderen overtuigen om van standpunten van SPA, dan zie je dat toch dat die katholieken en christelijken binnen SPA vrij passief zijn. En dus dat eigenlijk de actieve leden binnen SPA vooral vrijzinnig zijn. Mm-hmm. Bij de mandatarissen zie je dat er ook voornamelijk vrijzinnigen zijn die actief zijn. Dus die, ja. daar heb je die verhouding niet...
Met vrijzinnigheid bedoelt men daarmee ook actief in zeg maar, wat humanistisch verbond?
Ja, we hebben de vraag gesteld...
Unie van vrijzinnige verenigingen?
We hebben de vraag gesteld, beschouwt u zichzelf als ongelovig, vrijzinnig, katholiek, christelijk, geen geloof, of boeddhisme, islam enzovoort. Dus alles. We hebben dat team wel samengebracht, christelijk en katholiek, die categorieën samen. Dus het is eigenlijk hoe mensen zichzelf beschouwen. Humanisme, actief zijn in humanistische verenigingen, zo, dat hebben we niet bevraagd. Of dat iemand lid is van bijvoorbeeld de loge of zo, hebben we ook niet bevraagd.
Nee, dat gaat niet.
Dus het zijn eigenlijk die grote categorieën, vrijzinnig, ongelovig, geen geloof, christelijk, katholiek, islam, boeddhisme. En dan zie je eigenlijk ja, wat ik net heb weergegeven.
Van een confessioneel of niet confessioneel komen we meteen naar de ideologie. Hoe zit dat met ideologie? Is er nog een Charter van Carignan? Is dat voor sommigen nog actueel?
Maar wat je ziet is, we hebben op een aantal dimensies bevraagd. En allee, ik denk, men zegt altijd, ik wil het even opentrekken naar het kiezerspubliek, dat de Vlaanderen rechts, centrumrechts is. Ja. Dus als je vraagt aan mensen, beschouwt u zichzelf links of rechts, dan plaatst de grote meerderheid zich pal in het midden. Dus ja. Is nog links, nog rechts, is gewoon centrum. En dan hebben we een groter deel dat zich centrumrechts... Dus als je alles bij elkaar rekent, dan zit je iets van een 25, maximaal 30% dat zichzelf links bestempelt. Maar als je verder gaat, en dat is... Ik wil even naar het ideologische gedeelte gaan. Als je dan kijkt naar de klassieke thema's, zoals de verzorgingsstaat, de welzijnsstaat, dan zie je dat toch eigenlijk er een groot draagvlak is in Vlaanderen voor het behoud en de ondersteuning voor die welvaartsstaat. De volgende vraag is natuurlijk, en dat is brandend actueel, wie mag van die verzorgingsstaat genieten? Nee. En dan kom je bij een heikel thema, ja, dat hier in Antwerpen toch jaren de dienst heeft uitgemaakt, misschien nog altijd, dan zie je dat het eigenlijk dat het grote verhaal van migranten de kop opsteekt. En dan zie je toch dat veel mensen vinden dat migranten toch een probleem vormen. Ik druk mij eigenlijk nu zacht uit, want de stellingen die we hebben gebruikt in de vragenlijst waren vrij cru. Allee, je hebt ze waarschijnlijk gelezen, dus het toch wel... Het zijn toch wel harde stellingen, vind ik. Dan zie je dat toch wel 1/3 van de SPA-leden daar grote vraagtekens bij stelt bij het functioneren van die verzorgingsstaat en bij wie dat daar gebruik van mag maken van die verzorgingsstaat.
Jullie vermelden ook Mark Swijngedouw, die nogal wat over postmateriële waarden enzovoorts. En er komt een tweedeling, een soort dichotomie van inclusief wereldbeeld versus een cosmopolitisch wereldbeeld. En dan zou dat een tegenstelling zijn tussen de basis, de leden, en de mandatarissen.
Maar dat hangt daar heel nauw mee samen. Wat je heel hard ziet, is dat er een grote groep eigenlijk,
wat is dat inclusief wereldbeeld? Of
ja, ik zou het ook anders kunnen uitdrukken, die een uitgesproken etnocentrisch wereldbeeld heeft een mandatarische en het actieve gedeelte van de leden een vrij cosmopolitisch, universalistisch wereldbeeld heeft. Dus dat zie je, die tweedeling zie je toch wel duidelijk, die...
Is daar een correlatie ook met opleiding in leeftijd?
Ja, dat is duidelijk. Dus dat is heel nauw verbonden met opleiding. Wat dat trouwens in, als je naar het gewone electoraat kijkt, zie je dat ook. Er is een heel, heel belangrijke verklaring, wordt gegeven door opleiding. Dus het zijn vooral, en ik wil daar geen waardeoordeel over vinden, want het is gemakkelijk natuurlijk als hoogopgeleide om te zeggen, de mensen die het moeilijk hebben, die moeten zich maar aanpassen aan moeilijkere levensomstandigheden. Want ik heb lang gewoond in buurten waar het niet evident is. En het vraagt toch wel wat inspanningen van mensen om zich alleen om samen te leven, zeker als je verschillend bent. Dus ik wil daar zeker geen waardeoordelen over vullen. Maar wat je wel ziet, is dat mensen die lager opgeleid zijn, wat ouder zijn, dat die toch wel vaak problemen hebben met de multiculturele samenleving.
Ik kom meteen met jullie stiltjes in het begin aan de ex-kiezers. En dan kom je op ook een ander heikel thema, waar eigenlijk de hele sociale democratie van West-Europa de afgelopen 15 jaar, 20 jaar mee worstelt. Dat hun natuurlijke setting, hun zit in leven bij de bevolking, dat daar heel veel mensen zijn afgehaakt en pakweg verhuisd zijn naar het Vlaams Belang en dan ook niet terugkeren. In hoeverre is die theorie komt weer?
Ja,
ik denk
dat we hebben daar niet expliciet naar gepeild, omdat we vooral het ideologisch profiel vergeleken en opinies en attitudes van mensen en niet zozeer gepeild of mensen in het verleden voor de SPA hebben gestemd of voor SP of de BSP hebben gestemd, maar we hebben die groep eigenlijk als een geheel beschouwd van ex-kiezers. Maar ja, dat is algemeen geweten. Hè. Ik bedoel, dat er, je ziet dat nog trouwens in de partij is dat nog een beetje aanwezig. Je ziet dat er nog een stuk etnocentrisme aanwezig is. Allee, voor ons was dat eerlijk gezegd ook een vreemde vaststelling. We hadden gedacht dat die mensen al lang zouden weg geweest zijn. Dus het was
voor ons nog gebleven.
Dus er zijn nog een aantal mensen die toch. De verklaring daarvoor is dat waarschijnlijk voor die mensen dat die wel die ideeën hebben, maar dat die in hun waardeordening. Ja, migratie, migranten, misschien niet het belangrijkste thema. Ze denken misschien wel heel extreem daarin, maar voor hen zijn misschien pensioenen, het sociaal zekerheidssysteem, armoedebestrijding belangrijker thema's dan migrantenthema.
Een andere populaire theorie, en die wordt ook een beetje vermeld, impliciet en zelfs expliciet in hun boek, dat de SPA en met haar alle andere sociaal-democratische partijen, socialistische partijen in Europa, of die daar tegen aanschuren, in de loop van de jaren 90 nogal ver in het bad zijn gegaan, zeg maar, bij neoliberalisme. Dat men te veel de marktwerking, de privatisering, terwijl dat de socialisten toen in heel veel Europese regeringen in de loop van de jaren 90, wij herinneren ons dat levendig, overal nog aan de plak aan het zwaaien waren en eigenlijk voor de publieke ruimte en de publieke economie verwaarloosd hebben. Dat is een van de grote kritieken die je hoort ook binnen hun eigen rangen. Er is een beruchte voorzitterverkiezing geweest in 2007. Het wordt dan geventileerd door mensen zoals Erik de Bruin. Hoe zit het daarmee binnen de basis?
Wel, als je,
vis-à-vis de mandataris.
Het is een beetje... De basis is daar eigenlijk nogal over verdeeld. En dat is ook geen eenduidig signaal wat dat je ziet.
94% voor een oppositiekandidaat die niet tot het establishment behoort. 34 tegenover 65.
Ik denk dat dingen moet onderscheiden. Ik denk dat er inderdaad wel wat kritiek is op de ideologische verslapping van SPA binnen SPA. Ik denk dat dat niet de meerderheid is. Wat dat wij zien is dat 10-15% van de leden, als je dat extrapoleert naar de totale populatie, dan komen iets van een 5000 à 7500 leden, die erg ideologisch zijn, die het programma als de Bijbel beschouwen. En dus waarvan zij zeggen, ja, dit is wat ons programma is, we mogen daar geen compromissen mee ontsluiten. Dit is ons uitgangspunt, dat moet gerealiseerd worden. En dan zie je voor de rest van ook bij uw mandataris, eigenlijk een vrij pragmatische houding. Mensen zijn bereid om wel het programma als uitgangspunt te nemen, maar zijn bereid om compromissen te sluiten.
De minister Jacobijn.
Voilà. Dus het is een beetje verdeeld. Dat is één, inhoudelijk. Dus ik denk dat er een klein draagvlak is voor meer ideologische zuiverheid, maar dat niet de meerderheid is. De meerderheid van de leden wil eigenlijk dat de partij, de SPA, een pragmatische houding aanneemt. Twee, met die voorzitterschapsverkiezing, ja, het is eigenlijk nogal een klucht geweest. Hè. Ik bedoel, het was niet van vader op zoon, of van moeder op dochter, of van vader op dochter. Maar het had toch wel die allures waarbij een aftredend voorzit ja, opnieuw iemand voordraagt die het moet worden. Daarmee werd ook meteen duidelijk dat het ondemocratisch gehalte waarbij beslissingen werden genomen. En ik denk dat Erik de Bruin, waar ik alle sympathie voor heb, ik verschil wel een mening met hem op sommige vlakken. Vooral met de manier waarop je binnen een partij actief moet zijn. Maar ik vind dat hij daar wel een punt had. Door te zeggen, ja, maar allee, hoe worden hier nu beslissingen genomen?
Inderdaad, daar wil ik direct op komen. Een van de kritieken die je hoort is de besluitvorming in zaken grote thema's. Je hebt het al gezegd, de partijprogramma. Die worden op onmogelijke uren, op onmogelijke tijdstippen voor de basismilitanten georganiseerd om 5 uur 's namiddags in een bureau in Brussel. Dat is alleen voor de happy few weggelegd en niet voor de basis.
Maar het is een beetje...
Heb je dat gemerkt?
Ja, wat we wel zien is dat... En we hebben ook types van leden onderscheiden. Ik kan ze misschien even opnoemen.
Papieren leden,
passieve leden, steunende leden. En dan heb je de actieve leden. En actieve leden is ongeveer 20%. Dus als je dat in aantal bekijkt, dan is dat 10.000. Dat zijn dat 10.000 mensen. Dat zijn mensen die letterlijk alles doen. Ja, je ziet toch dat er binnen SPA een groot... passief blok is van mensen die eigenlijk aan weinig dingen deelnemen. Dus de echt actieve En dan, je zou nog een onderscheid kunnen maken tussen mensen die
een
campagne en een affiche kunnen mogen en die echt actief inhoudelijk willen bezig zijn. Dan zie je dat daar eigenlijk, en dat is ook geen merkwaardig, hè, we vragen ons soms af, hoe komt dat mensen nog lid worden van een politieke partij? Als je dan ziet waar dat mensen, hoe weinig dat mensen daaraan participeren.
Zou daar mensen nog misschien met de illusie kunnen leven dat ze daar voorgetrokken worden in een soort groepenton?
Ik denk eerlijk gezegd dat onze hypothese is toch wel dat een heleboel mensen lid zijn geworden om cliëntelistisch in het verleden. Ik bedoel, nu heeft een partij niks meer te bieden. Niks materieel meer te bieden aan buiten een ideologisch kader, buiten wat inspraak, buiten wat informatie. Heeft een politieke partij is niet meer in staat om te zeggen, je bent lid van de partij en nu word je voorgeschoven op het verkrijgen van een OCMW-woning. Die tijd is echt wel voorbij, zeker in Vlaanderen. Denk ik niet dat een partij zich daar nog kan maken om dat te doen. Voor een job, u weet dat alles wordt met vergelijkende examens georganiseerd. Je kunt daar ook grote vraagtekens bij stellen of dat dan nu de manier is waarop dat moet gebeuren. Als ik zie, een vriend van mij die heeft als schrijnwerker examen moeten doen. Op een ongelooflijke manier testen moeten doen. Voor een job waarin je weet dat die kan zijn job goed is. Je weet ook niet of het allemaal goed is. Maar in ieder geval, ik denk dat een politieke partij op dit moment niet meer kan zeggen, jij bent lid van de partij, ik benoem u hier in de administratie, ik heb een job voor u. Ik denk dat die tijd voorbij is.
Lang achter ons ligt. Ik hoorde daar straks in de slottoespraak slotgedeelte van Caroline Genet, leven het ABBV, leven de voorzorg in leven de SPA. Daar wil ik met mijn vraag komen, wat is de relatie nu als de zaal? Dus lidmaatschap van de partij, lidmaatschap van de vakbond, vroeger was dat automatisch bijna, en lidmaatschap van de mutualiteit.
Wat je ziet is dat het overgrote deel van de leden van SPA en ook van de mandatarissen zijn lid of lid geweest van ABVV. Dus dat is van een 80%. Bij de jongere generaties zie je dat wat vermindert. We hebben gezegd dat dat een beetje lekt, die zuil, geslotenheid. En dat er ook wel wat meer, maar het is nog altijd een minderheid, die ook lid is van de vakbond zoals het ACV. Dus wat je eigenlijk zou kunnen zeggen is, het overgrote deel van de mensen die lid zijn van SPA zijn ook lid van het ABVV. Omgekeerd is het natuurlijk niet het geval. Niet de mensen die lid zijn van het ABVV zijn per definitie lid van van SPA trouwens.
Er zijn in het recente verleden, ik denk maar aan het generatiepact en het geheisen rond langer werken en brugpensioenen afgeschaft worden. De fricties tussen de partij en vakbond toch duidelijk geweest. En dat daarmee spaarrood in de touwen heeft gegeven.
Dus wat je ziet is, we hebben ook naar het generatiepact gevraagd. En we hebben ook naar het brugpensioen gevraagd, wat dat het heikelste thema was binnen het generatiepact. En wat je dan ziet, is voor ons interessant, is dat concept generatiepact, dat mensen dat niet echt vatten. Dus mensen hebben dat zo, er is eigenlijk een grote steun bij SPA voor het generatiepact. Merkwaardig. Maar dan als je dat samen kijkt met de andere vraag rond brugpensioen, dan zie je toch dat mensen vinden dat het brugpensioen moet kunnen blijven bestaan. Een verhoging van de pensioenleeftijd niet aanvaarden. En dan zie je toch wel in de concrete feiten dat inderdaad het generatiepact niet als concept, niet als begrip generatiepact, maar wel de concrete vertaling daarvan in bijvoorbeeld brugpensioen, de aanpassing aan het brugpensioen en de discussie rond de pensioenleeftijd, dat toch wel leeft en dat men daar toch niet over het algemeen niet echt tevreden over was, over wat er toen gebeurd is.
In de opiniepeilingen, we moeten stilaan gaan afronden, haalt de SPA nu in Vlaanderen ongeveer altijd zoiets rond de 15%, wat voor een sociaal-democratische partij in West-Europa eigenlijk heel weinig is. Met onze omringende landen vergelijkt. Dat heeft natuurlijk zijn historische redenen. Hoe staan jullie daar tegenover? Moet het voor de verkiezingen die staan er aan te komen?
Maar ik vind de peiling, je moet er altijd zo mee opletten. De VRT en de standaard heeft, ik wil dat hier toch heel even zeggen, omdat ik dat superbelangrijk vind. Alleen je ziet, de peiling die gebeurd is door de VRT en de standaard.
Jullie zeggen in het onderzoek, er is ruimte voor links in Vlaanderen tussen de 25 30%.
25% en 30%, denk ik. Ja. Hey, peilingen, alleen iedereen moet dat, ik denk dat uw luisteraars dat ook bewust van moeten zijn, moet met peilingen keihard opletten. Allee, het is een groot gedeelte van de mensen weet nog niet voor wie dat ze gaan stemmen. Het hangt af van hoe dat die peilingen zijn afgenomen, telefonisch. Ja, er zijn grote aanmerkingen bij hem. De respons is 20%, dat betekent dat 4 op 5 mensen niet meewerkt aan zo'n onderzoek. Ja, dat krijgt dan een grote vertekening op die resultaten. Maar laten we ervan uitgaan dat die VRT's en de standaardpeiling bijvoorbeeld correct zijn uitgevoerd. Dan nog zat er een foutenmarge van 2,5%. Dus het enige conclusie die je kon trekken uit die peiling van de VRT en de standaard is dat er niks veranderd was. Dat alles hetzelfde was gebleven als bij de vorige verkiezing. Dus, conclusie, peilingen heel voorzichtig mee zijn. Ik denk dat er inderdaad een potentieel is, maar dat hangt van heel veel factoren af. Hè. Allee, SPA heeft een heel moeilijke periode achter de rug. Ik durf dat niet zeggen of dat men daar volledig door is.
Want ideologisch in politiek, ze hebben toch alles om te slagen. Bijvoorbeeld het falen van de markten, de financiële crisis, fabrieken die ermee rammelen, enzovoort enzovoort. Dat is toch gesneden brood voor een socialistische partij.
Dat zou het moeten zijn. Dat zou het moeten zijn, ja. Maar u weet ook hoe dat gaat. Het gaat niet alleen over uw programma. Maar het gaat ook op de manier waarop dat vertaalt. Wat in politiek superbelangrijk is natuurlijk geloofwaardigheid. Hè? Ben je geloofwaardig of niet? En ja, geloofwaardigheid wordt bepaald door wat je in het verleden hebt gedaan.
Oké. Bedankt Patrick van der Weijden voor deze toch een half uur durende toelichting.
Graag gedaan.
En tot waarschijnlijk nog eens een keer. Het is gewoon nog van pech gehouden. Bijvoorbeeld bij de verkiezingen.
Ja, voilà, dat is goed.